favorieten. Komend uur praat ik met Bibi Dumont-Tak. Geleidelijk verdwenen de woorden uit de taal van de kinderen. Woorden over de natuur, adder, kastanje, otter, raaf, leeuwerik. En in de gedichten uit het boek Verloren Woorden proberen de woorden weer teruggebracht te worden, tot leven gewekt te worden. En kinderen mogen weer betoverd worden door de natuur. Bibi Dumont-Tak, die vertaalde dat boek. Het is een Engels boek oorspronkelijk van Robert McFarlane. En Bibi Dumont-Tak, geboren in 1964, heeft inmiddels een enorm en geprezen oeuvre van kinderboeken. En het gaat vaak over dieren of over andere vormen van natuur. Bibi, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je bent gekomen. Het is een prachtig boek geworden. En ik had nergens de indruk dat het vertaald was. Soms heb je dat wel, dat je het leest en dat je denkt, oh ja, dit komt uit het Engels. Maar ik heb de indruk dat je het gewoon echt je eigen hebt gemaakt en opnieuw hebt geschreven. Alsof het nooit eerder bestaan had, bijna.
Nou, dat is inderdaad wel goed gezegd. Ik vond ook echt dat als je het leest, dat je... Ja, je moet wel weten dat het vertaald is, maar het moet ook weer op zichzelf kunnen staan.
Het lijkt me niet eenvoudig om dit soort korte gedichten, of korte, ja, wat zijn het, teksten die een woord van de natuur tot leven proberen te wekken. Het is heel specifiek, kan het eigenlijk niet precies uitleggen wat het is, om dat dan te vertalen. Omdat het juist zo heel nauw luistert, omdat het over die woorden gaat.
Ja, en je kunt... wat ik eigenlijk heb gedaan, is die woorden heel goed tot me door laten dringen. En vooral ook de beelden. Het is ook heel beeldende poëzie. En de dichter, McFarlane, die speelt ook ontzettend met taal en met woorden, met klanken, met rijm, ritme. En ik dacht, dat kan ik niet letterlijk vertalen. Want dan krijg je een gebrabbel. He, dan klinkt het niet. Dan is het ritmeloos. En dan wordt het meer proza dan poëzie. Dus ik dacht, ik moet het zo laten klinken in het Nederlands, maar zoals het in het Engels ook klinkt, maar dan met andere woorden.
Best ingewikkeld, ja. Al met al. Het is een boek met tekeningen van Jackie Morris. Het is heel mooi geïllustreerd. En dan gaat het over de woorden. En eigenlijk wat je doet is die natuur proberen met taal tot leven te wekken. De braam is weer aan de wandel. Waar komt die terecht? De otter. Nou ja, ze komen allemaal langs en je probeert eigenlijk voor kinderen dat gevoel van die natuur tot leven te wekken.
Ja.
En de indruk die het voorwoord wekt, is dat verloren is gegaan. Dat kinderen eigenlijk helemaal niks meer van natuur weten.
Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat in Engeland is. Ik denk dat in Nederland wel meevalt. Want als je aan een kind vraagt, wat is een otter? Dan weet een kind wel ongeveer wat dat is. En een paardenbloem, denk ik dat ze dat ook wel weten. Een leeuwerik is denk ik een vogeltje dat vergeten is geraakt. En dat komt niet alleen door het woord, maar ook doordat het beestje zelf eigenlijk verdwenen is uit ons land. Bijna verdwenen is. Dus dan is het niet zozeer het woord dat weg is, maar het hele diertje dat uitgestorven nog niet is, hè, maar wel, daar gaat het niet goed mee. Dus dan, ja, toen ik vroeger naar zee ging, dan hoorde ik heel vaak de leeuwerik. Dus dat was een soort ringtoon van de zomer. En dat hebben kinderen nu niet meer. Dus als ik zeg leeuwerik, dan begrijp ik wel dat ze niet weten wat het is.
Het is een eeuwenoude angst, hè, dat de verstedelijkte kinderen niets meer van natuur weten. Dat ze zullen vergeten dat vogels ook kunnen vliegen buiten een kooitje, et cetera. Of dat zo'n terechte angst is, betwijfel ik.
Ja, ik ook. Want vergeet niet dat in de stad is de meeste natuur. Wij denken altijd, als we naar een bos gaan, dan is daar heel veel natuur. Dat is ook wel zo. Maar in de stad is, als je goed om je heen kijkt, het miegelt er van de vogeltjes. En dan zijn het misschien duiven. En dan hebben we het niet over een wielenwaal. Maar er zijn heel veel dieren in de stad. Soms wel, sterker nog, er zijn vaak meer diversiteit in de stad dan op het platteland. En dat komt ook omdat je in de stad worden ook dieren losgelaten. Dus met mijn vrijwilligerswerk, wat ik doe bij de dierenambulance, krijgen we kameleonnen, schorpioenen, slangen. Er loopt van alles rond. Wij rapen het op en nemen het mee, omdat het er niet hoort. Maar
ik heb vorig jaar genoten van die film over de natuur in Amsterdam. De wilde stad.
Ja.
En daar zag je toch de wonderlijkste beesten door de gracht zwemmen.
Ja, ik zie eerder een vos in de stad dan buiten, bijvoorbeeld.
Ben je zelf een stadskind geweest of een plattelandskind toch?
Ja,
wel?
Beide. Beide. Ik groeide...
Een gespleten jeugd.
Ja. Nou, dat klinkt nou heel dramatisch.
Oh,
maar
ja.
Nou ja, het is zo dat mijn moeder woonde in de stad. Mijn vader woonde op het platteland. Althans, die nam ons altijd mee naar het platteland. Dus toen zij gingen scheiden, toen, als we bij hem waren, waren we op het platteland. Waren we bij mijn moeder, dan waren we in de stad.
Waar was het leuker?
Ik denk, ik vind het allebei leuk. Maar ik was daar wel op het platteland wel heel erg op mijn plek.
Bij je vader was je weer op je plek?
Nou, in ieder geval het platteland.
In de natuur?
Bij mijn ja,
het lag dat. Niet aan de vader
nee,
of lag ook niet aan de moeder?
Nee.
Het lag echt aan het platteland.
Ja, aan de koeien die ik daar ontdekte. De boeren die ik ontdekte. Ik was altijd bezig met stallen uitmesten, koeien melken. De paarden van die boer. Ik kom nog uit de periode dat boeren een kar hadden met twee paarden ervoor om het land te ploegen. En het hooi bijeen te verzamelen. Dus ging ik de paarden borstelen van die boer. Dat vond ik fantastisch. Werd ik rustig van.
Moet je dat kind in jezelf in leven houden om voor kinderen te kunnen schrijven?
Ja, je moet het wel oproepen. Ik denk dat iedereen trouwens dat kan. Maar bij
dat
mij
dat kind
is
bij
het,
iedereen er
ja,
nog wel is.
Ja, je moet het alleen, ja, misschien wat je zegt. Je moet het actief houden. Ik denk dat ik daar niet heel veel moeite voor hoef te doen. Het gaat vanzelf.
Die kinderlijke blik, als ik het zo mag noemen, die is er gewoon.
Ik denk dat die gewoon bij me hoort. Dat ik die ook heb tussen de volwassenen. Dat ik die gewoon heb. Als natuurlijk, begrijp je, als een nou ja, tweede huid. Of, nou ja,
dus je hoeft niet na te denken over het hoofd van het kind of het perspectief
nee.
van het kind.
Nee.
Dat komt je gewoon aan waaien.
Ja. Ja.
Dat zit er gewoon nog.
Ja.
Is nooit weg geweest ook. En dat is ook de reden waarom je voor kinderen bent gaan schrijven uiteindelijk.
Dat zou wel kunnen. Maar je moet het van jezelf wel eerst herkennen dat zo is. Want ik probeerde voor volwassenen te schrijven. Dat lukte ook wel. Dus ik schreef wel eens stukjes voor een krant. Maar ik ben toen gevraagd om iets voor kinderen te schrijven. En toen dacht ik, nou ja, ik zal het maar proberen. En in één keer was dat het.
Had je de goede toon te pakken?
In één keer. Alsof ik het... Ik begrijp het zelf niet waarom ik dat zelf niet heb ontdekt. Dus iemand moest mij dat vragen. Zo van wat je in een winkel wel eens hebt. Dat iemand zegt, probeer dit nou toch eens een keer. En dat je zegt, nee, dat past niet bij me. Doe het nou toch een keer aan. En dan denk je, ja, maar dit is het. Dit jasje is nooit, dat moet ik nooit meer uitdoen.
Weet je waarom dat is? Waarom jouw werk makkelijker komt aanwaaien als het voor kinderen is?
Ik denk dat ik, ja, ik hou heel erg van de frisse, ja, ik schrijf niet altijd vrolijk, maar er moet altijd een vrolijke onderstroom zijn. Iets waar een kind, ook al is het verdrietig of is het een beetje zwaar, het moet er ergens doorheen klinken dat het uiteindelijk wel de goede kant op gaat. Dat vind ik, dat ben je verplicht aan kinderen. En ik geloof dat ik die toon heel goed kan grijpen. En het is ook de verwondering. Ik ben elke dag loop ik op straat en verwonder ik mij over dingen, simpele dingen. En ik denk ook dat kinderen dat ook hebben. Dat je voor het eerst iets ziet. En als kind heb je dat vaker dan als volwassene. Want als kind moet je nog alles ontdekken.
Dat is natuurlijk altijd de magie van alles wat je voor het eerst meemaakt.
Ja.
Dat maakt indruk.
Ja.
En hoe ouder je wordt, hoe minder dingen je voor het eerst meemaakt.
Ja, precies.
Helaas.
En voor het eerst. Daarom willen mensen ook altijd steeds verder reizen. Steeds gekkere dingen doen. Om het in godsnaam dat kind maar te behouden. Van, ik moet voor het eerst dingen meemaken. Maar ik denk dat je die dichtbij dus ook kunt zien. En ik probeer ook zo te schrijven dat volwassenen datzelfde gevoel hebben. Van, oh, maar dat wist ik helemaal niet. Dus die eigenlijk naast dat kind zitten te lezen. Of zij ik denk dat ik 50% van mijn lezers is gewoon volwassen. En ik probeer dus het zo op te schrijven dat volwassenen ook verwonderd raken. Net als kinderen. En dat komt omdat ik zelf ook verwonderd raak. Ik schrijf alleen maar over dingen waar ik zelf verwonderd over ben.
Mis je je eigen jeugd wel eens? Kun je er nostalgie voor hebben?
Hmm. Wat een vragen, wat een goede vragen. Ik heb het idee wel eens dat inderdaad als je in je jeugd dat je dan alles net even frisser ruikt of eruit ziet. Dus de lucht net iets blauwer is of de ijsjes net iets lekkerder smaken. Dan weet je dat er nu een klein, wat voor laagje overheen is gekomen. Ik wil het geen roest noemen, maar er is wel een laklaagje overheen gekomen. Waardoor die beschermt dan het oorspronkelijke. Hè? Als je een laklaagje ergens. Misschien dat wel is gebeurd.
De euforie, maar daar hoort ook natuurlijk angst bij. En vrees als je kind bent. Dat is ook veel groter.
Ja, dat is ook zo. En ik hoef het allemaal niet over te doen. Ik vind prima om ouder te worden. Dus ik heb wat dat betreft totaal geen verlangens naar. Zelfs niet voor de dag van gisteren.
Was het een gelukkige jeugd?
Ja, ik maakte er wel iets gelukkigs van. Ik denk niet dat hij heel gelukkig was. Maar,
want je noemde al een echtscheiding.
Ja, het was misschien een beetje bezorgd. Ik had het wel goed.
Je maakte dat je het goed had?
Ja, ik had altijd een enorm buitenleven.
De natuur was eigenlijk de plek waar jij naartoe ging om het leuk te hebben.
Of als ik in de stad was met vriendjes en vriendinnetjes buiten, speelden we heel veel buiten. Dus daar had ik ook heel veel plezier.
En wat was er dan binnen wat minder leuk was, waarvoor je de drang had om naar buiten te gaan?
Binnen de spanning tussen ouders die altijd ruzie hebben.
Voordat de echtscheiding daar een eind aan maakte. Ja. Zijn ze allebei alleen gebleven daarna?
Nee, ze zijn ook weer hertrouwd. Maar ik weet niet of ze echt voor het huwelijk gemaakt zijn. Beide ouders.
Dus allebei ook weer in een niet volledig gelukkig huwelijk terechtgekomen?
Dat denk ik.
Is dat een beetje moeilijk om
Mijn
over het huwelijk...
Mijn moeder is nu alleen al heel lang, hoor. Maar,
Lijkt me ingewikkeld om over het huwelijk van je ouders te praten... en een soort recensie af te geven hier.
Ja.
Vond je de nieuwe partners aardig?
Het was niet makkelijk. Maar mijn vader is nog steeds getrouwd. En ik kan met zijn vrouw goed opschieten. En mijn moeder is... na een periode is dat ook niet helemaal goed afgelopen. Laten we het zo zeggen. En die stiefvader is al heel lang geleden overleden.
En voor al die spanningen vond jij een mooie vlucht
naar
op
buiten.
Straat.
Ja.
Buiten zijn.
Ja. Ja.
Wat nog steeds in je leven een grote rol speelt. Je bent volgens mij nog steeds een buitenmens.
Ja.
Wat raar is voor iemand die, of juist niet, je werk is binnen, op je studeerkamer, achter de schrijfmachine. Maar je leven, je ontspanning, dat is echt buiten.
Ja.
Niet een boek lezen of zoiets.
Ook, ja. Nee,
oh, jawel.
Zeker een boek lezen. Als ik buiten ben, dan weet je ook bijna zeker dat je alleen bent. Dus ik laat heel vaak telefoon thuis. En dan ga ik naar buiten en dan het liefst verdwaal ik dan een beetje. Zodat ik ook de controle een beetje kwijtraak. Dan ben ik eigenlijk het gelukkigst.
Dan voel je vrij onbespied.
Ja.
Dat niet die telefoon kan gaan, dat niemand je even weet te vinden.
Ja.
Alleen met je gedachten. En natuur is voor jou ook echt heel belangrijk. Want dit boek is in die zin je op het lijf geschreven. Al is het niet je eigen idee zozeer, want het is een vertaling. Maar dat kijken naar zo'n bloem of naar zo'n dier en je daarover verwonderen, dat is iets dat jij zelf ook wel zou doen.
Ja.
Want veel van jouw boeken, ik ging er doorheen, kreeg ook van je uitgever een hele stapel opgestuurd. Het gaat vaak, echt heel vaak over dieren.
Eigenlijk altijd.
Ja. Waarom blijft dat zo fascineren? Waarom schrijf je daar zo graag over?
Kijk, je hebt natuurlijk zo ontzettend veel dieren en ze zijn allemaal zo verschillend dat ik daar niet op uitgekeken raak. Als je bijvoorbeeld, ik ben altijd al geweest, maar ik woon nu tussen de trekvogels. Dus dat komt allemaal binnenvliegen. Je ziet ze aankomen. En het is vergeven van de ganzen. Ik weet dat ze gehaat worden door de boeren. Maar ik vind ze zo bijzonder en zo mooi. En dat geluid, daar hou ik zo van. En als ik dan bedenk dat ze van het gras eten van de boeren. Dus dat willen ze niet. Dus die worden allemaal weer weggejaagd, die ganzen. Maar dat ze over een paar maanden allemaal weer terug naar de toendra vliegen. Om daar nesten te bouwen en kuikens te krijgen. En dan komen ze volgende winter weer hier naartoe. En dat gaat dan 30 jaar of langer gaat dat heen en weer. En ze zijn ook altijd... die ganzen zijn dan samen, zijn dan koppeltjes. Die zijn dan trouw aan elkaar. Als je dat weet, dan kijk je anders naar die dieren.
Zijn die monogam? Of dan weten ze dat de fijnste voor het oog van de vogelaar?
Ja, ze zijn in principe monogam. Dan kan je wel weer boeken lezen. Dat blijkt dat zo'n ganzenpaar, dat zo'n vrouwtje dan ook wel even gaat shoppen bij een ander mannetje of andersom. Dat doen ze dan, maar in principe horen ze samen.
En dan samen de hele wereld overtrekken, maar in groepsverband.
Ja.
Het is inderdaad wonderlijk. Jij zit ook nog bij de dierenambulance. Ja. Want je hebt ook een boek geschreven dat daarop geïnspireerd was. En aanvankelijk dacht ik dat je even bij de dierenambulance was gegaan ter research voor dat boek. Maar je bent nog steeds vrijwilliger.
Ja, ik wilde een boek schrijven over de dierenambulance. Ik schrijf altijd over dieren. Ik schrijf waar gebeurde verhalen. Dus toen dacht ik, dit is natuurlijk perfecte combinatie van waar gebeurde verhalen over dieren en er is actie. Het is echt een actieboek. En toen dacht ik, dan als er echt actie in het boek moet komen van dieren die moeten worden gered van de snelweg of uit bomen of waar onder auto's vandaan. Het zijn soms ook gruwelijke dingen. Dan moet ik zelf meedoen. Dus toen heb ik een cursus eerste hulp bij ongelukken bij dieren gevolgd. En nu toen ben ik mee gaan rijden, kon ik dat boek schrijven. Maar toen dat boek af was, toen ben ik gebleven.
Want je vindt het leuk en spannend.
Ik vind het zo ontzettend leuk.
Maar wat maak je allemaal voor dingen mee daar?
Je hebt, wat ik net al zei, hè, enorm veel dieren die verdwaald zijn of gedumpt zijn of gewond raken. Dus mensen denken heel vaak, dat zijn duifjes en merels. Maar het zijn dus zwanen die op de snelweg landen. Er zijn heel veel zwanen die tegen iets op de A10, de ring rond Amsterdam. Dat is elke week zit er wel een zwaan. Dus dan belt de politie ons en dan moeten wij die zwaan, weet je, rode kruisen boven de snelweg. Dat vind ik heel erg spannend. Die moeten we dan vangen. Zorgen dat hij, hopen dat hij niet gewond is geraakt. Maar we hebben ook wel eens, wat ik daarnet ook al zei, dat er een slang op de, iemand heeft de slang mee naar de disco genomen. Het is een rattenslang. Dus dat is geen soort die bij ons in Nederland voorkomt. Maar voor de lol, of wanneer, wat dan ook, en die ontsnapt dan en die ligt dan op een dansvloer. Dus die wordt je gebeld en dan moet je die slang gaan redden.
Dat is ook best wel raar gedrag om je slang mee naar de disco te nemen.
Ja, dat
vind ik ook niet in het belang van de slang, lijkt me.
Helemaal niet, nee. Nee. Maar we hebben ook dat er bijvoorbeeld een kat en dan belt er iemand op. Ja, er ligt een kat in mijn bed. En dan, weet u zeker dat het niet uw kat is? Ja, nee, ik heb echt nog nooit gezien. En dan gaan we er naartoe. En dan hebben die katten, als je geluk hebt, een chip. En dan hebben wij een chiplaser in de dierenambulance. En dan soms dan komen we erachter wie het baasje is door het chipnummer af te lezen. En die is dan geregistreerd in de computer en dan komt er een telefoonnummer uitrollen. En dan kunnen we de kat na 8 maanden verenigen met zijn baasje die 40 kilometer verderop woont.
En hoe ver gaan jouw medische vaardigheden? Want kan jij inmiddels ook spalken, hechten, een verband aanleggen, een compress?
Nee, verbanden wel. Hechten heb ik laatst wel gedaan, maar bij een overleden kat.
Postuum gehecht?
Ja, dat zijn katten die een ongeluk hebben gehad. Dus in het verkeer zijn aangereden. Of soms vallen ze ook vanuit de 5e, 6e verdieping naar beneden. En als ze dan overleden zijn, dan nemen wij ze mee. En soms dan liggen ze een beetje uit elkaar. Dus, en als er dan een baasje wordt gevonden en die wil de kat ophalen, dan zorgen wij ervoor dat de kat er weer wat mooier uitziet.
Omdat mensen zijn natuurlijk zeer gehecht aan hun huisdier.
Ja, schokkend als je je kat ziet met of je hond en die is beschadigd. Dat is zo'n schok. Vaak zijn er ook kinderen bij. Dus dan, ik ben dan bereid om naald en draad te pakken.
Om die kinderen een erger uitzicht te
Want het is voor de verwerking veel beter als ze hun echt afscheid kunnen nemen van een dier. Sowieso. En dan als dat dier er dan ook nog, ja, hoe moet ik dat zeggen, wat zachter, wat mooier uitziet en niet zo gruwelijk, dan helpt dat ook.
Het is toch raar, hoewel ik dit natuurlijk sympathiek en mooi vind, en ik vind ook dat je goed met dieren moet omgaan, maar dat in Nederland er een soort ongelijkheid tussen de dieren ontstaan is. Dus aan de ene kant worden er miljoenen dieren dagelijks geconsumeerd en over de kling gejaagd.
Ja.
En gewoon als productiemiddel gezien. En dan heel veel moeite om een hele snelweg dicht te gooien of voor één vogel die gered moet worden.
Ja.
Er zit toch een soort ongerijmdheid in.
Dat vind ik ook. Ik weet ook niet. Dat is nu een beetje veranderd, maar ik heb meegemaakt bij de dierenambulance. We moeten soms ook een kip. Kippen die dan gedumpt worden. Dus die redden we dan van straat of uit een bos waar ze niet horen. En een uur later wordt er kip saté besteld. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik geloof dat dat nu ook wel bij de dierenambulance Amsterdam is nu alles veganistisch wat er wordt gegeten. Maar een aantal jaar geleden was het anders. Ik begreep dat ook niet.
Nee, ik begrijp het ergens wel. Ik mag graag een kip eten, moet je bekennen, maar
ja,
zou een kip ook wel weer helpen als die in mijn sloot lag? Ja,
ja, maar dat is natuurlijk ook vreemd. Ik weet niet. Kijk, die kip die jij eet, dat is een brokje vlees waar geen gezicht bij zit. Maar wat je zegt, als die kip in nood is, dan ga je hem redden. En heel veel mensen. Ik vind het heel bijzonder. De mensen die dieren redden, dat is door de hele stad, onder alle lagen van de bevolking. Ik weet zeker dat niets is zo verbroederend als dieren redden. Want je kunt van alles. Je hebt discussies die we nu allemaal hebben. Die mensen vormen groepjes. Die zijn links of rechts. Of pro-Zwarte Piet of de tegen. Of nee, noem het allemaal maar op. Maar als het om dieren redden gaat, dan is iedereen eensgezind, staat om dat duifje of die kat. Of iedereen staat eromheen. Er is niemand die zegt, nou, daar begin ik niet aan. Wat is dat?
Maar je hebt ook geschreven over een soort pension. Een soort bejaardentehuis voor gepensioneerde koeien.
Ja, nou,
ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Maar
het is een rundveeopvang. Ja. Die koeien opvangt die uit de slacht zijn ontsnapt. Dus dat zijn vaak juist ook heel jonge dieren. Die naar het slachthuis worden gebracht. En die dan weten te ontsnappen. Op wonderbaarlijke wijze. En Hermine is een mooi voorbeeld. Vorig jaar was dat, toch? Hermine, die twee koeien, samen met die andere koezus, heette ze. Die zijn toen maanden in de bossen, in Drenthe.
Die waren vagebond geworden. Die waren op de vlucht geslagen.
Ja. En die wisten maanden uit de handen van jagers en dierenartsen te blijven. Die staan nu ook in dat in die opvang.
Die zijn dan vrijgekocht uiteindelijk.
Ja, ja. Dus daar staan er een stuk of 44 ossen en koeien. En die beleven daar een gelukkige oude dag.
Terwijl ze ooit werden opgevoed om gemolken of geslacht te worden. Ja. Een van de twee.
Ja.
Of misschien wel allebei. En nu doet iedereen moeite om ze in leven te houden juist.
Ja, die enkele dan die het geluk heeft. Ik vind één prachtig voorbeeld van een koe. Annie heet ze. En Annie stond op een markt, een veemarkt in Purmerend. En daar komt een man langs en die kijkt die koe aan. Maar die kijkt die koe echt aan. Waardoor hij had op zich helemaal niks met koeien. Maar opeens zag hij haar blik en dacht, maar jij mag helemaal niet dood. En hij koopt haar. En weet of is gaan uitzoeken wat hij met haar kon doen. Heeft gelezen dat er een opvang is. En daar is Annie naartoe gegaan. Dus die staat nu bij rundveeopvang De Leemweg. En totaal willekeurige koe. Die daar nu al, ik geloof dat ze al 12 of 13 is. Gewoon door iemand die langsloopt. Die had een zakenafspraak. Die was daar helemaal niet mee bezig.
Doe me denken aan Guust Vlater en de kreeft. Soortgelijk verhaal, dat hij een kreeft ging kopen en uiteindelijk een aquarium ging kopen om de kreeft te bewaren. Het is een soort iets dat heel veel kinderen als een natuurlijke neiging zouden hebben, vermoed ik.
Ja, en het is natuurlijk hoor ik de cynicus al zeggen, als we dat allemaal gaan doen, dan is er geen plek. Nee, maar dat is geen reden om het niet af en toe wel te doen. En ik vind het ook, wie een leven redt, redt een hele wereld. Dat vind ik zo'n mooi gezegde. Want voor Annie is, die heeft nu een wereld. Die heeft haar leven gered. Dus die heeft, en Annie is weer bevriend geraakt met een os. Die daar ook is op wonderbaarlijke wijze is gekomen. En die zijn samen onafscheidelijk. Dus ja, als je ernaar kijkt, die wordt er zo rustig van en zo gelukkig.
Je hebt ook muziek meegenomen. Van Eva Cassidy wil je iets luisteren.
Ja.
Eva Cassidy is een wonderlijk verhaal. Ik denk dat de meeste mensen dat verhaal inmiddels wel eens gehoord hebben. Een vrouw die postuum doorbrak, veel al met interpretaties van liedjes van anderen, want ze is veel te jong aan kanker overleden. En is inmiddels nog steeds een heel veel gedraaid en goed verkopend artiest, maar dat heeft ze dus zelf nooit geweten, dat dit succes haar ten deel ging vallen. Omdat de industrie destijds er gewoon niet zoveel in zag. En dit liedje, dat is Time After Time. Time After Time, ooit een hit voor Cyndi Lauper. Maar dit was de versie van Eva Cassidy. En tegenover mij zit Bibi Dumontak. Die is kinderboekenschrijver en dichter. En die heeft dit liedje uitgekozen. Wat zit er eigenlijk achter? Hangt het aan een periode of een gebeurtenis in je leven?
Nee, eigenlijk niet.
Gewoon prachtige muziek.
Prachtige muziek. Ik vind deze uitvoering van haar zo ontzettend mooi.
Misschien wel mooier dan het origineel.
Dat denk ik dus, ja.
We hebben het gehad over het schrijven, wat een belangrijk deel van jouw leven is. Dus je leeft thuis. Zodra je de kans krijgt, ga je erop uit. Of met de dierenambulance of gewoon lopen. Je liefde, die doet hetzelfde werk. Jullie schrijven allebei kinderboeken. Iets anders, hij iets meer non-fictie, maar jij inmiddels ook trouwens. Dus eigenlijk zitten jullie dan volgens mij allebei thuis te schrijven.
Ja.
Voor kinderen.
Ja.
Kennen jullie elkaar ook daarvan? Van het vak?
Ja.
Hoe gaat dat? Hoe ging dat?
Ik had 2 boeken en ik vond dat al heel wat. En hij schreef toen zijn eerste. In dezelfde non-fictieserie waarin ik schreef. Ook over dieren. Dus ik zag hem direct als een soort concurrent. Maar ik kende hem niet. En toen zei mijn redacteur, Dick Zweekhorst, die zei, jullie boeken komen tegelijkertijd uit. Zullen we dat maar met z'n drieën dan vieren? En ik zei, nou, dat is goed. Maar ik zei, mag ik het boek eerst lezen? Want ik dacht,
als je tekst vindt, is het een beetje een gênant etentje.
Ja, dus ik wilde dat boek vooraf lezen. En dat vond ik fantastisch. Ik denk, nou, maar deze man kan gewoon fantastisch schrijven. Ontzettend leuk boek. Dus over hoe dieren met elkaar communiceren. En toen was dat ook een heel gezellig etentje.
En zo sprong de vonk over.
Ja.
Maar dan zit je ook wel zo dicht bij elkaar. Als je allebei boeken over dieren voor kinderen schrijft. Dat is toch best een niche. Er zijn er geen 12 van.
Nee.
En dan word je ook nog eens verliefd en dan ben je in een stel. Betekent dat dan ook dat jullie elkaar bekritiseren? Of elkaars eerste lezer worden?
Nee.
Dat niet?
Het gebeurt wel eens als ik bijvoorbeeld wil weten of ik goed zit met mijn toon. Dan lees ik wel eens wat voor. En hij doet dat ook. En dan zijn we heel kritisch. En dat wil ik ook. En hij wil dat ook. Maar er zijn ook boeken. De meeste boeken verschijnen. En die gaan we dan pas van elkaar lezen. Als ze in de winkel liggen.
Als die echt al in druk is.
Ja.
Dan pas lezen jullie elkaars werk.
Ja.
Is dat spannend? Of weet je dat het wel goed zit bij elkaar?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik heb 1 keer gehad toen. Dat was vreselijk. Toen had ik een boek geschreven. Latino King heette dat. Over een waargebeurd verhaal over een drugsdealer. En dat was in romanvorm. En dat was, geloof ik, mijn eerste boek echt in romanvorm. En hij lag dat naast mij in bed te lezen. Dus ik wilde gaan slapen. En hij pakte dat boek en hij ging dat lezen. En toen dacht ik, ja, daar zit gewoon nu mijn boek. En hoe vindt hij het dan? Dan dacht ik ga ook gewoon niet opletten ook. En toen ben ik gewoon. Ik weet het niet. Hij heeft niet de hele nacht doorgelezen. Maar ik heb gewoon echt gewacht totdat hij het uit had. Nou, een week later, denk ik. Nou, toen vond hij het heel goed. Maar ik kon dus niet aan hem zien. Aan zijn lichaamstaal. Of hij dat nou goed vond of niet goed vond. Dat vond ik wel spannend, ja.
Ja, dat lijkt me ook inderdaad spannend. Maar als hij al zijn boek uit had, want hij heeft eerst in de reclame gewerkt. En als jij al wat verder was, je had al wat meer boeken, dan waren jullie niet piepjong toen jullie elkaar leerden kennen.
Nee. Nee. Ik was 6 of 37 toen ik hem leerde kennen. En hij was 32.
Nou ja, gaat op zich nog wel. Dan ben je nog wel jeugdig.
Ja.
Maar jullie hebben nooit kinderen gekregen, wat,
nee.
Wat op zich opmerkelijk is als je allebei voor kinderen schrijft. Of misschien eigenlijk ook helemaal
nee,
niet.
Dat
misschien vermoed ik daar wel een soort logica die daar helemaal niet zit. Misschien staat dat wel volledig los van elkaar.
Het staat volledig los van elkaar.
Misschien zijn jullie zelf wel kinderen.
Nou ja, we hebben een soort idee van vachtjes zijn leuker dan velletjes, zeggen we wel eens. Nou, had ik ook best kinderen willen hebben, hoor. Maar nu ik ze niet heb, vind ik het ook goed. En geniet ik heel erg van de vachtjes om me heen.
Van de dieren,
ja.
van je honden.
Ja.
Of heb je nog meer huisdieren dan honden alleen?
Nee, drie of die twee honden plus een hondje er nog bij in de opvang.
Dus jullie werken voor kinderen, maar het is verder vooral vachtjes in huis.
Ja.
De dieren.
Ja. Ik denk, kijk, iedereen vraagt het altijd, hè, dus het is geen gekke vraag. Maar dan denk ik altijd bij mezelf, vragen ze dat nou ook aan kinderrechters en kinderartsen? Mensen die dus vanuit hun beroep met kinderen te maken hebben. Krijgen die vragen ook? Dat weet ik niet, misschien wel.
Ja, dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Ik denk als je kinderrechter bent, dat het lastig wordt als je zelf al kinderen hebt.
Het kan natuurlijk wel.
Ja, het kan. Alles kan natuurlijk, maar het staat los van elkaar.
Ja.
Dus in die zin snap ik je vergelijking heel goed. Je bent ook, hoorde ik, aan het werk, maar dat moet allemaal nog komen, dus dat is spannend en misschien moeilijk om over te praten, bezig met een boek over ervaringen in je eigen leven, recentelijk.
Ja.
Want jouw zusje is overleden. Heel tragisch, heel jong. Hoe lang is dat inmiddels geleden?
In 2016.
En zij was ziek en je wist in die zin dat het ging gebeuren.
Ja.
En jij hebt in die periode heel erg op haar kinderen gepast.
Ja, en op haar. Ja.
En op haar zelf natuurlijk ook.
Ja, zij was net gescheiden. Dus ze stond er alleen voor. En toen kreeg ze het bericht dat het ongeneeslijk was. En toen zijn mijn moeder en ik alles op alles gaan zetten om zo goed mogelijk voor haar te zorgen.
En uiteindelijk is dat slecht afgelopen voor haar.
Ja.
Maar zij is gescheiden en vanaf hier wordt het verhaal voor mij een beetje onduidelijk. Want jij was heel hecht met die kinderen.
Ja.
Maar je hebt uiteindelijk niet een vorm van voogdij kunnen krijgen. Of sterker nog, je ziet ze niet meer.
Nee, ik mag ze. Nee.
Wat is daar gebeurd?
Ja, dat is. Dat weet ik niet goed. Wat ik weet is dat haar man of haar ex-man niet meer wil dat ik haar kinderen zie. En waarom dat is, weet ik niet. En mijn moeder mag ze trouwens ook niet zien. Dus die is haar dochter en haar kleinkinderen kwijt. En dat was voor mij zoiets onbegrijpelijks en zo heftig dat ik begon er gewoon over te schrijven. Maar ik dacht, ik moet hierover schrijven. En dat was heel slecht trouwens, wat ik schreef. Dus na een half jaar dacht ik, nee, dat...
Er zat te veel emotie in om het goed te krijgen.
Ik was te boos, te woedend. En ik dacht, ja, daar zit helemaal niemand op te wachten. Je mag dat wel voor jezelf doen. Dat is misschien zelfs heel goed. Maar als je daar echt een roman van wil maken, dan moet je echt wel afstand nemen. Dus ik heb eerst toen de tijd wat meer laten werken. En ben begin dit jaar opnieuw begonnen. En nu gaat het goed.
Maar het lijkt erop dat er een soort van vechtscheiding of een soort voogdijstrijd postuum doorgevoerd is.
Ja, dat lijkt erop. Ja. Ik weet dus niet. Ik heb geen contact. Ik kan het wel gaan invullen, maar...
Geen contact ook met die kinderen?
Nee, die kinderen sowieso niet. Met hem heb ik natuurlijk nog wel gemaild, maar ik krijg nul op het request. Ik mag ze gewoon niet zien. Ik weet niet of hij mij aanziet voor zijn ex-vrouw, dat ik een soort plaatsvervanger word om tegen te strijden. Dat weet ik niet.
Want jij had, of jouw zus had eigenlijk tegen jou gezegd van ik wil dat jij voor een deel voor de kinderen gaat zorgen.
Ja, zij wist natuurlijk, als ik doodga, dan wil ik graag dat ik voortleef in mijn kinderen. En dat die kinderen zijn jong, dus die hebben daar hulp bij nodig. Door bijvoorbeeld, dus ik zou... kijk, ik ken mijn zusje natuurlijk vanaf de geboorte, want ze was een stuk jonger dan ik, zo ontzettend goed. Dus als er iemand iets kan doorgeven over haar, aan haar kinderen, dan ben ik dat. Of mijn moeder natuurlijk. En als wij wegvallen, dan is er niet meer zoveel over. Wat ook vreemd is, is dat al haar vriendinnen en alle kinderen uit haar buurt, waar ze woonden, die mogen hen ook niet meer zien. Dus ze zijn echt geïsoleerd. Ik weet... ik heb geen psycholoog gesproken. En ik bedoel, die spreek ik wel eens, maar ik bedoel niet hierover. Van wat is er in hem gevaren? Wat rechtvaardigt dit gedrag? Dat weet ik niet.
Maar die kinderen groeien op zonder een beeld van hun moeder.
Ja.
Die zullen weinig weten van hun moeder.
Ja.
Die bestaat niet meer in hun leven. Zelf niet, omdat ze er niet meer is, maar ook niet via enige vorm van contact met familie of omgeving.
Ja.
Maar voor jou moet het zijn alsof je die kinderen bent verloren.
Ja, ja, dat is. Ik, voor mij was dat zo onbegrijpelijk en zo onaanvaardbaar. En ik ben ook eindeloos. Ik ben daar nu mee gestopt trouwens. Maar dat eerste jaar heb ik. Hoe kan het dat twee kinderen uit je leven verdwijnen die gewoon wel rondlopen in 2019, 18, 17? Hoe kan dat? Hoe kan het dat je nergens een glimpje kan opvangen? Dat ze echt verdwijnen. Dus ik en dan ging ik manieren bedenken. Hoe kan ik ze zien? Zal ik naar hun school? Maar wat gebeurt er als ik op dat schoolplein sta? Die kinderen raken in shock, want die hebben vast van hun vader gehoord dat ik niet deug, want waarom zouden ze me anders niet mogen zien? Ik breng ze in zulke problemen dat ik dat niet heb gedaan. Dus ik ging andere manieren bedenken. Maar het enige wat ik nu kan bedenken is brieven schrijven. En ik weet dus niet of ze die lezen, maar ik doe het maar. Want ik sta met lege handen. En ik schrijf nou eenmaal, dus dan kan ik.
Is dat de logische reactie in zo'n geval?
Dat denk ik. Een ander zou misschien zeggen, nou, ik ga naar hun huis. Of ik ga. Maar ik denk elke keer, die kinderen raken zo in de problemen. Als ze mij zien, denk ik, ze gaan me niet omhelzen. Daar is al te veel tijd overheen. Ik denk ook dat het niet mag.
In zo'n geval is dat moeilijk te bepalen wat het belang van het kind
ja.
is. Wat toch het belang is dat voorop zou moeten staan, want die is het meest kwetsbaar.
Ja, ja dus ik
kan helemaal niet inschatten hoe dat zit. En het recht gaat ook niet direct daarover. Er zijn gewoon regels, maar die zijn niet altijd
nou, de
in het
regel
belang van
is,
het kind.
Nee, dat klopt ook. En de regels zijn natuurlijk dat wij hebben natuurlijk gekeken naar wat zijn onze rechten. Maar we hebben geen rechten. Want we zijn niet.
Je bent geen partij
je bent
hierin.
Je bent geen ouder. Mijn moeder is grootouder. Die zou nog. Dan heb je family life, zoals dat netjes heet. Dat je daar recht op hebt als grootouder. Maar stel dat een rechter zegt, ja, u heeft daar recht op. En dan zijn die kinderen misschien al zo gehavend, denk ik, in hun denken, dat ze niet eens meer naar mijn moeder zouden willen. Omdat het te ingewikkeld wordt.
Dat zou misschien ook voelen als verraad in zo'n geval.
Ja.
Dit soort strijd gebeurt natuurlijk heel veel na echtscheidingen.
Ik denk het.
En andere familiekwesties.
Ja. Ja.
Getrek aan kinderen, het verlies van kinderen. Er zijn natuurlijk ook vaders die hun kinderen niet meer zien na een scheiding.
Ja.
Of mensen die voogdij hebben gehad over een kind dat niet biologisch van hun was, die het nooit zien.
Ja.
Reusachtig verdriet voor heel veel mensen.
Ja, ik denk dat het veel vaker voorkomt dan we denken. Ik heb heel lang gedacht, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Eerst gaat er iemand dood. En dan mag je daarna ook nog eens de kinderen van die persoon niet zien. Maar ik denk dat er meer mensen zijn die dit overkomt.
Je had het eerder over je eigen kinderloosheid. En je stapte er een beetje overheen. Ik had ze op zich wel gewild.
Ja.
Maar nou ja, dat is er niet van gekomen.
Nou ja, het is niet gebeurd. Het is niet gelukt. Hè. Ik heb geen kinderen gekregen. Maar ik had ze wel gewild. Maar nu het niet zo is, gek genoeg heb ik er geen last van.
Is geen verdriet geworden voor jou?
Nee, dat wilde ik ook echt niet. Ik dacht, er zijn zoveel andere dingen en andere kinderen en dieren en mensen om van te houden, dat ik daar eigenlijk nooit echt onder geleden heb. Dat hoor ik wel eens van anderen. Ik heb dat meteen omgedraaid. En dat komt waarschijnlijk omdat ik vrij jong was. Dat ik dus voor het hele Jan-Paul, mijn man, tijdperk, dat het toen speelde. En daarna dacht ik, toen ik een jaar of 34 was, dacht ik, nou oké, okay, dit is. Hier ga ik ga boeken schrijven, ik ga iets anders doen, ik ga op reis.
Want toen wist je al dat het niet zou gaan lukken, niet zou gaan gebeuren.
Ja.
En toen daarna is dat teruggekeerd via de kinderen van je zus, toen die voogdij ineens opkwam.
Ja, dat maakte het natuurlijk wel extra moeilijk. Omdat zij altijd zei van, maar dat zij zei tegen mij, het zijn ook jouw kinderen, hè? Dus ik mocht ook alles, weet je, ik mocht ook wat met de opvoeding bemoeien. Niet dat ik dat veel deed, maar zij was daar zo open in. En zij wilde dat ook graag, omdat zij wist dat ik geen kinderen had. En nu zijn ze dus weg. Dus dat maakt het. Ik weet niet of dat extra verdrietig maakt, maar waarschijnlijk wel.
Hoe is het om dan zo'n heel ander boek te schrijven? Omdat jou iets overkomt. Jouw natuurlijke reactie is nou eenmaal schrijven.
Ja.
Dus dat doe je. Je schrijft brieven, maar je krijgt geen antwoord. Je weet niet of ze gelezen worden. Dus dan ga je maar gewoon schrijven. Dan wordt het ineens een heel ander boek dan alles wat je voorheen gedaan hebt.
Ja. Ik heb Wolfskwint geschreven een aantal jaar geleden, ook voor volwassenen. Een roman gebaseerd op ware gebeurtenissen. En dat was, iemand vertelde mij een verhaal wat zo in mijn gedachten bleef, dat ik aan haar heb gevraagd, mag ik jouw verhaal opschrijven? En dat vond ik, vond ik heel dapper dat ze zei, dat is goed, heeft ze haar hele leven verteld. En dat is Wolfskwint geworden. Dus ik heb wel ervaring met schrijven voor volwassenen.
Is eerder gebeurd.
Ja, dat is in 2013 uitgekomen. En dit is niet mijn ambitie. Dit boek wat ik nu maak. Maar ja, het kon niet anders. Het stond in de weg, dit verhaal. Omdat ik juist altijd waar gebeurde verhalen schrijf. En het is heel raar om dan om je eigen verhaal heen te draaien. En weer een vrolijk kinderboek te schrijven. Terwijl in je hoofd eigenlijk in beslag wordt genomen met deze gebeurtenissen.
Hoe heeft verder de dood van je zusje je veranderd? Want het is je eigen generatie, ook al was er een leeftijdsverschil tussen jullie. Het is bijna alsof iemand die recht naast je staat sterft.
Ja, maar ik denk, mensen veranderen niet. Het heeft mij totaal niet veranderd.
Je bent nog precies wie je was daarvoor. Niet echt anders gaan leven, niet anders gaan kijken.
Niets.
Geen andere gedachten, geen angsten.
Nee.
Geen haast gekregen, niks.
Nee, helemaal niets. Ik denk echt dat mensen. Je hoort wel eens dat mensen zeggen, nou, nu me dit is overkomen, nu heb ik geen vertrouwen meer. Of nu durf ik niet meer. Of mensen die hetzelfde is overkomen, die zeggen, ik ben nu extra sterk. Of ik ben nu extra. Of ik ben nu veel minder bang. Dus ik denk dat wordt getriggerd wat je al bent en wat je al in je hebt.
Het versterkt alleen maar.
Het versterkt, maar je verandert helemaal niet. Het zat er al allemaal al in.
Alles wat je nu doet is wat je altijd eigenlijk al deed.
Ja.
Het is wel een groot verdriet. Uiteraard.
Ja. Het is er altijd. En ik had vanmorgen mijn moeder. Ik heb wel. Mijn moeder is. Die wordt nooit meer de oude. Maar die is ook niet echt veranderd. Die is alleen maar verschrikkelijk verdrietig. En dat gaat nooit over. En dus ik bel haar elke dag. Dus kijk, ik heb elke dag een moeder die huilt aan de telefoon. Dat maakt je dag niet. Hoe moet ik dat zeggen? Het is niet altijd.
Niet opbeurend.
Ja, nee,
definitie.
Dat klopt. Maar tegelijkertijd, vanmorgen hebben we ook heel erg gelachen. Want toen zei ze, het gekke is dat het niet minder wordt wat mensen zeggen. En toen zei ik, nee, dat ervaar ik ook. Ik zei, ik het gemis, het blijft allemaal precies hetzelfde. Alleen die wanhoop raakt wel weg. Tenminste bij mij. Maar ze staat nog even dichtbij. Dat gaat bij mij helemaal niet weg.
Ze is er elke dag.
Ze is er elke dag.
Het gemis is er, maar die wanhoop, welke wanhoop is dat precies?
Nou, bij mij heeft die wanhoop dan natuurlijk ook te maken met. Ja, misschien is dat anders dan bij andere mensen die sterven. Ik had een enorme wanhoop omdat ik niet bij de kinderen kon komen. Dus dat leefde nog en daar kon ik niet bij komen. Dus dat was mijn grote wanhoop. En mijn moeder heeft die, denk ik, nog erger dan ik. En bij mij is die dus echt wel minder. Maar zij zegt, het enige wat ik eigenlijk wil is naar buiten. Zegt ze, ik wil naar buiten, ik wil naar een bos. Dus het enige plek waar zij gelukkig is. Of gelukkig, maar waar het draaglijk is, laat ik het zo zeggen. Toen zei ze vandaag...
Daarin lijken jullie dan op elkaar.
Picknicken, zei ze. Desnoods op het ijs, zei ze ook nog. Ik vond dat een mooi zinnetje. Picknicken, desnoods op het ijs. Toen moest ik weer heel erg lachen. Bij dat beeld van een picknicktafeltje op het ijs. En dan moet zij ook heel erg lachen. Dus dan kunnen we er wel, kan ik haar wel weer een beetje...
Dan komt er toch nog licht in.
Ja.
Wat betekent dat oeuvre van je? Want je omschrijft jezelf als een laatbloeier. Als iemand die laat begonnen is. En je hebt ook wel eens gezegd dat je langzaam schrijft.
Ja.
Maar die lijst boeken is flink lang inmiddels. Je hebt echt een flinke plank volgeschreven.
Ja. Elk jaar een boek. En ik ben natuurlijk al 54, bijna 55. Dus als je elk jaar een boek schrijft vanaf je 36e, dan heb je er bijna 20. Misschien heb ik er zelfs. Ja, misschien heb ik er. Nou, ik tel ze niet.
Nee, je bent de 20 al voorbij.
Oh.
Ja, je gaat al richting de 30, geloof ik al inmiddels.
Nog weet net je het
niet.
Zeker?
Ja, ik heb het niet heel precies geteld. Maar kijk je om. Heb je ergens een plank waar je met trots naar kijkt? Van kijk, dit heb ik allemaal gemaakt. Lees je het ooit terug?
Nee, ik heb wel een plank, maar die is achteraf ergens. Dus die zie ik niet dagelijks. En ik lees nooit terug, omdat ik het totaal niet interessant vind.
Dan is het af, dan kijk je niet meer om.
Ja. Ik ben heel slordig met mijn boeken. Mijn geschreven boeken.
Als ze af zijn, maar daarvoor heb je er stress van. Je hebt er zorgen over, je bent er gepassioneerd over. Je bent heel precies in wat je
vooral
schrijft.
Gepassioneerd en precies. Ik heb eigenlijk nooit zoveel zorgen om... Want het klinkt heel raar. Ik ben enorm druk en chaotisch en neurotisch in het dagelijks leven. Maar over mijn boeken ben ik nou echt ontspannen.
Dat is gewoon lekker voor je. Dat is gewoon een leuke klus.
Ik vind het leuk. Ik ben nooit bang voor recensies. Ik denk, dat moeten zij weten. Ik kan me daar niet druk over maken.
En ook niet hele dag chagrijnig als het even niet lukt om het woord te vinden.
Oh, wacht. Ja, nee. Ik kan wel... Kijk, als het schrijven niet lukt, dan dat klopt. Dat kan me heel erg dwars zitten. Maar dan maakt het me, als het wel lukt, ongelooflijk gelukkig. Dus dat klopt. Als het niet lukt, dan...
Dan is het moeilijk. Maar als het wel lukt, dan is er euforie.
Maar maar ik heb daar geen stress van. Dus dat is toch een verschil. Stress is dat je denkt, oh, kan ik het wel? Dan denk ik, ja, natuurlijk kan je dat.
Of het moet af zijn, of ik heb nog niks, of ik had het beloofd. En hoe
nee,
moet dat, nou?
dat heb ik allemaal niet. Maar ik kan er wel over inzitten als ik... Nou, waar ik eigenlijk het meest last van heb, is als ik niet aan schrijven toekom. Omdat ik te veel dingen tussendoor komen. Dat ik er niet aan toekom omdat ik... afgesproken heb om dat te gaan doen of dat te gaan doen. En dan, kom ik er... Het is soms moeilijk om aan het schrijven te komen.
Je agenda leeg te houden.
Ja.
Maar de receptie van je boek, dat maakt je eigenlijk niet zoveel uit.
Nee.
Het is het schrijven zelf.
Ja.
Het maken van dat boek. En als het boek er eenmaal ligt, dan is het bijna niet meer interessant. Dan moet er een volgende komen.
Ja.
En dan kan je zoveel griffels winnen als ze kunnen...
Die staan ook in een kast.
Die zet je ernaast en dan kijk je ook niet naar om.
Nou, die staan erachter.
Oh, erachter zelfs?
Ja.
Maakt allemaal niet uit.
Nee.
Wat heerlijk. Dus je bent in die zin volledig vrij van het gekrakeel van de mensheid.
Nou, dat wat helpt is dat je niet op social media zit. Ik krijg ook niks mee. Want het is natuurlijk... mensen praten met elkaar op Facebook of op Twitter. En dat gaat langs me heen. Kinderboekenwereld is een kleine wereld. Maar ik krijg niks mee. Ik lees wel boeken. Hè? Ik lees wel boeken van collega's. En dan stuur ik een mailtje om te zeggen hoe mooi ik het vind. Maar verder hou ik me afzijdig.
En je woont al een aantal jaar niet meer in de stad.
Anderhalf jaar.
Dus dat maakt natuurlijk ook dat je iets meer erbuiten staat in die zin. Omdat ik weet niet precies waar je nu woont. Maar daar kom je niet je collega's tegen bij de kaasboer.
Nee, maar daar kwam ik toch al niet tegen. Nee. Nee, ik ga ook niet naar middagen van het kinderboek. Of dat doe ik ook allemaal niet. Ik kijk, als ik een avond vrij heb, ga ik dieren redden. Of ik ga naar iemand toe die ik graag wil zien. Maar op feestjes ben ik niet te vinden.
Dat redden van die dieren. Want de natuur, of het nou in de stad is of echt in de natuur, is natuurlijk meedogenloos. Ik bedoel, het ene gansje redt het en het andere niet. En een gansje landt per ongeluk op de A4. En het gansje is niet meer. En jij schraapt ze van het asfalt. Als je niet uitkijkt. Soms gewond.
Ja.
Soms niet. Nou, dus in die zin ben je ook de hele dag met sterfelijkheid bezig.
Nou, dat klopt. Want in het dorp waar ik nu woon, weten nu ook een aantal mensen van, oh, Bibi, dus dan word ik gebeld. Er zitten haasjes op een verkeerde plek. Of er zitten, dus voor ik het weet, zit ik weer met haasjes. Of met. Kijk, weet je wat het. Ik moet wel zeggen. Ik vind een dieren redden in de stad vind ik een goede zaak. En dat komt omdat die dieren vaak in nood zijn gekomen door de mensen. Kijk, ik ga niet in een bos. Als ik in een bos een dier zie dat gewond is, dan ga ik niet alles op alles. Dat is ook de natuur. Hè, maar in de stad, als ze tegen een raam aanvliegen of onder een auto komen, dan is dat door menselijk toedoen. En dan vind ik dat wij als mensen ook verplicht zijn om ze te helpen. En of uit hun lijden te verlossen. Hè? Het wordt niet allemaal gered natuurlijk.
En dan vertrekt hij. Maar dat levert je geen gedachten op over je eigen bestaan. Zo erg is het nog niet.
Nou,
dat je nadenkt over je sterfelijkheid.
Jawel. Want ik vind het heel pittig altijd om te zien, als ik een dier dat echt gewond is, waarvan ik weet, dit zal nooit meer vliegen, en dat ik dan naar een dierenarts ga en dat dier krijgt een spuitje en dan ben ik vaak bij. Dan hou ik het dier vast. En dan denk ik, ja, de volgende kant. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Je bent me voor. Je weet het al. Je weet al hoe het is om dood te gaan. En ik zie het sterven van een duifje eigenlijk niet zo heel erg anders dan het sterven van een ander levend wezen. Of het nou een duif is of een hond of een mens. Het gaat allemaal op dezelfde manier.
Het proces is hetzelfde.
Ja.
En is dat licht of zwaar?
Nou, dat kan allebei. Als een dier niet wil omdat het in paniek is, dan vind ik dat een heel heftig. Dat is natuurlijk een afschuwelijk gezicht. Dat zal bij mensen ook zo zijn. Maar als het in alle rust gaat, wat natuurlijk, waarvan je hoopt dat het dan zo gaat, dan is het
nog best
heel,
mooi.
Heel natuurlijk.
Dank je wel. Dat je wilde komen. We eindigden met de dood. Bibi Dumontak, dank je wel.